Het is een strijd om die waarheid, dus het is geen afgebakend verhaal. We krijgen eerst eerder een verhaal in wording. In dat opzicht kan je hun werk niet klassiek lyrisch noemen of geen klassieke poëzie, omdat je eigenlijk altijd die andere tekstsoort hebt die aanwezig is.
Welkom bij de podcast van De Reactor, Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek.
Welkom bij deze podcastaflevering van De Reactor. Mijn naam is Kila van der Starre. Ik ben universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Mijn specialisatie is, net als van mijn gast vandaag, hedendaagse en moderne poëzie. Tegenover mij zit Helena van Praat. Zij is assistent Nederlandse letterkunde en promovendus aan de Université Catholique de Louvain, de Franstalige zusteruniversiteit van de KU Leuven, gevestigd in Louvain-la-Neuve. En ze bereidt een proefschrift voor over de conceptuele poëzie van twee experimentele hedendaagse dichters, namelijk Rosalie Heers, Nederlandse dichter en componist en maker die heeft meegewerkt aan projecten rond digitale poëzie, en Anne Carson, Canadese dichter, vertaler en hoogleraar. Helena, jij hebt Engels en Nederlands gestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel en ook nog aan University College Londen. Mm-hmm. En in 2018 won jij de Bahe Thesis Award voor een masterscriptie over Anne Carson. Dus die interesse die gaat eigenlijk al verder terug. Mm-hmm. Ik was benieuwd hoe die interesse voor Carsons poëzie is ontstaan.
Toen ik in Londen studeerde, ging er een nieuwe wereld voor me open wat boekhandels betreft. Want in Londen alleszins zijn de boekenwinkels open tot heel laat 's avonds. Dus ik denk dat het een woensdagavond was of zo. Tegen sluitingstijd was al na 9:00 's avonds. Er was niemand meer in Waterstones. En ik weet nog dat ik op zoek was naar een poëziebundel van Sylvia Plath. En ik denk, het moet waarschijnlijk een jobstudent geweest zijn of ook alleszins een student letterkunde die aan de kassa stond. En ik vroeg hem waar ik die bundel kon vinden. En hij keek me aan en hij zei, ja, maar ik denk dat je naar iets anders op zoek bent. En toen heeft hij me eigenlijk naar Autobiography of Red, heel bekend werk van Anne Carson, de weg gewezen. En ja, eigenlijk is het toen mijn liefde voor haar werk ontstaan. Ik ben die man nog altijd heel dankbaar.
Ja, nog eens een pleidooi voor de waarde van boekhandels. Ja, ja. Ja, ja. En kende jij toen al het werk van Rosalie Heers?
Nee, ik werkte eerst over het werk van Anne Carson. En toen kwam er dus het idee om ook over Nederlandstalige poëzie te werken. En toen zei mijn collega David Gullentops me, ja, maar als je van het werk van Anne Carson houdt, zou ik toch ook eens kijken naar het werk van Rosalie Heers. En zo, zo geschieden. En ik heb later ook wel nog gelezen in interviews bijvoorbeeld dat Rosalie Heers zei, de grootste Engelstalige dichter voor mij is Anne Carson. En toen voelde het zo een beetje alsof het zo moest zijn. Dus, ja.
En dat via boekhandels en collega's.
En collega's.
Ik vind het een mooie start van dit gesprek. Dus die twee dichters staan bij jou centraal in jouw onderzoek. En in beide gevallen richt jij je onder andere op voelen en denken in poëzie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ik denk dat poëzie vaak of in het algemeen geassocieerd wordt met een voelen. Maar in het werk van Carson en Heers, en ook denk ik in het werk van veel vrouwelijke dichters vandaag, merk je dat er toch ook een zekere drang is naar informatie of kennis. Maar die dan, kan heel, ik zou zeggen, droog of cerebraal zijn, bijvoorbeeld in sommige meer extreme vormen van conceptuele poëzie, waar echt alleen het een bepaald idee centraal staat. Een beetje echt als een machine. En dan wordt het gedicht of de bundel opgebouwd volgens dat specifieke principe. En in hun poëzie zie je dat ook wel, maar is er toch nog altijd die nadruk op voelen. Dus je krijgt een soort vermenging bijna van lyriek en een soort kennisdrang, die meer eigen is, zou ik zeggen, aan het essayistische. Dus het is geen volledige clash of zo tussen twee werelden, maar eerder een soort van individuele zoektocht naar kennis.
Zo, ja. Ja, dus voelen en denken hangen samen. Mm-hmm. En dat komt misschien meer dan gemiddeld boven water in het oeuvre van deze twee dichters. Ik moest ook denken aan een poëziecitaat waarmee je een artikel op De Reactor opende over Rosalie Heers. Voel het onzegbare denken, dan kun je benoemen, al bestaat de naam nog niet. waarbij dus eigenlijk al meteen die twee concepten samen worden gebracht. Zie je daar grote verschillen in op de wijze waarop dat gedaan wordt tussen Carson en Heers?
Ja, toch wel. Bij Heers vind ik dat je heel sterk haar achtergrond in haar werk ziet. En ook bij Carson, maar ze hebben dus een compleet verschillende achtergrond. Dus Heers is ook componist, maar ze heeft ook een opleiding, ik denk, in de chemische technologie. Alleszins, ze heeft een grote kennis van de exacte wetenschappen. En in haar werk zie je ook vaak bijvoorbeeld die invloed van fysica, kwantumfysica, maar ook van muziek en van de nadruk op klank. En dus op die manier worden vaak twee heel verschillende werelden samengebracht, van het meer voelende, vaak ook wordt dat dan in verband gebracht met woordenstromen, met muziek. En langs de andere kant toch een zekere hang naar, naar kennis dan van de wereld. Die twee dingen komen bij haar sterk aan bod. Terwijl bij Carson, ja, Carson is van opleiding, en daar kan je echt niet omheen in haar werk. Klassica, dus ze is gespecialiseerd in de klassieke oudheid. En eigenlijk die interteksten uit de oudheid komen bijna in al haar werken voor. Want ze is natuurlijk, ja, ze is ook professor. Dus je ziet daar ook die drang naar kennis, maar ze gaat altijd haar eigen positie als onderzoeker in vraag stellen. Een bekend voorbeeld is het voorbeeld van metafoor. Het komt heel vaak in haar werk terug, dus dat je dacht dat iets verkeerd was, maar uiteindelijk zie je toch een gelijkenis tussen twee dingen. Daar komt dan dat voelen in haar meer essayistische of erudite werk. Ja.
En als dat voelen en denken dan samenkomt, mm-hmm, in die poëzie, moeten we dan spreken van een soort affectieve cognitie of zoiets? Is dat de richting waar we op moeten denken?
Ja, dat is de, of alleszins een van de hoofdhypotheses van mijn proefschrift, is dat ze eigenlijk een soort denken in hun poëzie laten zien. Hoewel het woord denken is verwarrend, omdat het vaak in populair taalgebruik een connotatie heeft van iets louter cerebraal. Alsof het alleen iets rationeels zou zijn. Terwijl zij net tonen hoe ja, als mens of als subject in poëzie, hoe je ook kan twijfelen en je laten meesleuren door herinneringen of door alternatieve denkpistes of door een zekere openheid die we in wetenschappelijk werk, waar we in wetenschappelijk werk afstand van moeten doen. Dus vandaar dat ik inderdaad uitga van een soort affectieve, voelende of ja, belichaamde cognitie, omdat het meer de nadruk legt op het voelen. Terwijl het woord denken alleen misschien de verkeerde indruk zou geven.
En bij affectief denken we misschien, en luisteraars misschien ook, aan het werk van Hans de Meijer en Sven Fitsen, mm-hmm, die vooral over proza hebben geschreven, mm-hmm, in relatie tot affect. Dus in hun werk Affectieve Crisis, Literair Herstel uit 2021 werken ze dat uit voor bepaalde romans. Overigens, op de Reactor staat een voorpublicatie uit dat boek. Dat mochten eind 2020 mochten wij dat al opnemen in onze reeks over millennial literatuur. Zie je daar parallellen met poëzie of is dat toch een andere soort van affect?
Nee, ik zie zeker parallellen. Ik denk dat ze, als ik het me goed herinner, op een bepaald moment ook expliciet hebben over hoe de mens in het corpus dat ze bestuderen geconfronteerd wordt met informatiestromen en hoe ze daarmee omgaan. En ik denk dat dat ook zeker het geval is voor de poëzie die ik bestudeer. Alleen natuurlijk, het is moeilijk om over een affectieve dominant te spreken in poëzie, omdat poëzie net eigenlijk altijd vaak met dat affectieve wordt geassocieerd. Het komt misschien een beetje op hetzelfde neer, maar in mijn werk zal misschien ook dat denken een grotere plaats innemen dan in het werk van Hans de Meijer en Sven Witse. Ja.
Kun je misschien een voorbeeld geven van een gedicht dat goed past in jouw onderzoekskader naar denken en voelen in de poëzie?
Ja, zeker. Misschien ja, kunnen we beginnen met een gedicht van Rosalie Heers. Het heet Van Dagen in twee woorden. Dus Van Dagen is natuurlijk ook meteen een woordspel op vandaag in het meervoud, wat niet bestaat. Wel, grammaticaal gezien bestaat het niet, maar in de poëzie wel natuurlijk. uit de bundel Gelukspringer uit 2008. Ik zal het misschien eventjes voordragen. De spiegel raakt zijn blik aan, valt zingend, veranderlijkt in het voorbijgaan, voelen denken, verdeeld overlopen door de gang en de blikvang weerkaatst door een spiegel. Treedt een kamer binnen, ziet zichzelf, veranderlijkt, het gezicht van zijn vader afgelegd, gaat zich te buiten beeld, tastbaar, bijna, dan bijna verdwijnend in andere vandaag.
En aan het eind van het gedicht staat vandaag, het slotwoord staat zonder spatie.
Ja, inderdaad.
Dus een neologisme, dus meervoud van vandaag. Terwijl de titel met spatie is. Iets wat de luisteraars niet kunnen horen.
Nee, inderdaad.
Meteen al interessant.
Ja, er gebeurt heel veel tegelijkertijd. En het heeft ook een heel typische stijl, zou je kunnen zeggen, waarbij ook grammaticaal verschillende mogelijkheden samengebracht worden. Je zou kunnen zeggen dat iemand in een spiegel kijkt, zijn of haar, ja, zijn gezicht hier, in die spiegel ziet van zijn vader. En tegelijkertijd krijg je een soort reflectie op het voelen denken, of wat die persoon, wat er in zijn hoofd omgaat, of in zijn lichaam ook. Hoe het gezicht verandert, hoe het beeld bijna tastbaar is, dan verdwijnt in andere vandaag, dus in andere ervaringen, realiteiten. Zingend, veranderlijkt, staat er ook. Dus het is een heel bijna factuele ervaring. Of je kijkt in de spiegel, dat is iets wat eenvoudig lijkt. Maar hier zie je dat er toch heel veel gebeurt. Er linken worden gelegd met familiegeschiedenis. Maar ook met de perceptie van jezelf.
En tot nu toe hebben wij over het concept voelen, vooral in termen gesproken van emoties, mm-hmm. affect, lyriek. Mm-hmm. Dat zit hierin. Maar het interessante aan dit gedicht vind ik dat er ook een andere vorm van voelen, namelijk iets aanraken, mm-hmm. het tastbare met je vingers of met een ander lichaamsdeel. Maar dan ook wel weer niet helemaal in dit gedicht. Hè? Dus het opent met de spiegel raakt zijn blik aan, mm-hmm. wat feitelijk niet kan. Of een blik aanraken is heel moeilijk. Ja. En dan doet ook nog een spiegel dat. En dan in de tweede strofe gaat zich de buitenbeeld tastbaar bijna.
Bijna, ja.
Dus hebben we hier eigenlijk te maken met een andere interpretatie van voelen dan wat we hiervoor bespraken? Of heeft het eigenlijk ook met elkaar te maken?
Het is meteen een netelige kwestie. De vraag over affect, gevoelens en emoties. En het klopt dat affect inderdaad vaak wordt geassocieerd met een soort innerlijke gevoelens in het lichaam. Of wat te maken heeft met ingewand of zo, zou je kunnen zeggen. Zoals bijvoorbeeld wanneer je maag samentrekt of zo. Wanneer je bang bent of iets ziet wat je weerzinwekkend vindt. Terwijl hier het inderdaad over fysieke aanraking gaat, wat dan vaak eerder met het sensoriële wordt geassocieerd en niet per se met het affectieve, maar daar is soms wel discussie over. Maar ik denk waar Rosalie Geers hier ook de nadruk op legt, het haptische aspect van kennis. Dus dat kennis ook iets is wat we vaak voelen. Of natuurlijk onze relatie tot wie we zijn is natuurlijk ook een tactiele relatie. En dus inderdaad, voelen kan je op twee manieren naar werk begrijpen als emotie of gevoel. Dat zich in het lichaam, zou je kunnen zeggen, situeert, maar ook inderdaad echt als aanraking. En dat is ook heel belangrijk. Vaak ook de aanraking van de ander speelt ook een heel belangrijke rol in haar werk.
En ook natuurlijk omdat in dit gedicht, zoals je zei, familiegeschiedenis, herinneringen een rol spelen. Die laatste regel vind ik, of dat laatste woord, in andere vandaag vind ik dus een prachtig neologisme. Alsof er dus meerdere vandaag bestaan, een soort parallelle werkelijkheid. Misschien meerdere opties van hoe tijd verloopt. Ja. En herinneringen, dat vind ik zelf ook een hele lichamelijke ervaring via de zintuigen. Gaat ook soms via smaak of geur of geluid, maar zeker ook via voelen. Ja.
Ja.
Misschien kunnen we een stapje maken naar een ander aspect dat jij thematiseert in deze twee oeuvres van deze twee dichters, namelijk het visuele, de visualiteit van poëzie. Want er gebeurt ook nog iets in dit gedicht vandaag van Rosalie Geers, wat de luisteraars niet hebben kunnen horen. En dat is namelijk dat sommige woorden in dit gedicht tussen haakjes staan. Bijvoorbeeld het woord spiegel in de eerste regel. De spiegel raakt zijn blik aan, valt zingend. Fascinerend, want meestal in niet-poëtische teksten kan je woorden die tussen haakjes staan laten vallen. Maar als je dat hier doet, krijg je hele rare syntax. De raakt zijn blik aan, valt zingend. Hè? Dus je denkt meteen, dacht ik als lezer, oh, dat kan niet. Dat is niet de bedoeling van die haakjes. Hoe interpreteer jij die haakjes?
Ik denk dat je het misschien op twee manieren kan interpreteren. De eerste manier zou kunnen zijn dat je de woorden die tussen haakjes zijn, dat die vervangbaar zijn door iets anders. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat er ook iets anders zijn blik aanraakt. Dus dan, dat zou je misschien eventueel kunnen vervangen door het woord vader of zo in dit specifieke gedicht. Maar een andere mogelijkheid waar ik eerder van uitga, is dat deze bundel in het bijzonder ook gaat over eigenlijk wat je net zei. Je vat het echt heel goed samen. Over dat de bundel ook gaat over percepties van tijd en hoe de realiteit ook meer duidelijk kan zijn. In die zin dat heel veel dingen die we in het heden zien, beïnvloed worden door herinneringen. Of eerdere ervaringen die we hebben gehad. En dat die herinneringen eigenlijk onze blik altijd een beetje filteren. Of bepaalde mogelijkheden, dat we daardoor bepaalde interpretaties selecteren. Dus hier zou je kunnen zeggen dat die haakjes eigenlijk ook altijd een soort andere realiteit mogelijk maken. Dus wanneer ze zegt andere vandaag, zou je dat ook daarop kunnen betrekken. Dat eigenlijk altijd een andere mogelijkheid in die haakjes verscholen zit.
Geweldig vind ik het. Zou jij, Helena, misschien het gedicht nog één keer willen voordragen? Dan zeg ik het nog even bij voor de luisteraars. Dat de woorden spiegel, gang, spiegel en kamer tussen haakjes staan.
De spiegel raakt zijn blik aan, valt zingend, veranderlijk. In het voorbijgaan, voelen, denken, verdeeld overlopen door de gang. En de blikvang weerkaatst door een spiegel. Treedt een kamer binnen, ziet zichzelf, veranderlijkt. Het gezicht van zijn vader, afgelegd. Gaat zich te buiten, beeld, tastbaar bijna. Dan bijna verdwijnend in andere vandaag.
Er wordt wel eens over poëzie gezegd dat het iets immaterieels is. En dan hebben we een andere school van wetenschappers in poëzieanalyse die zeggen nee, we moeten juist focussen op het feit dat poëzie altijd iets materieels heeft. Hoe sta je daarin?
Ik denk dat er voor beide posities wel iets te zeggen valt. Ik denk dat wanneer poëziewetenschappers eerder de immaterialiteit benadrukken, dat ze dat misschien doen binnen een bepaald paradigma van een ritueel misschien. We geven gedichten door om te herinneren, om te reciteren, om zo een bepaald misschien effect in de realiteit te bewerkstelligen. Zoals bijvoorbeeld bekende poëziecriticus Jonathan Curler zegt in Theory of the Lyric. Maar dan negeren ze natuurlijk tegelijkertijd een beetje de belichaamde dimensie van die poëzie. Want zelfs orale poëzie heeft natuurlijk een drager. Er zijn nog altijd mensen die gedichten moeten voordragen. Ook al zijn ze misschien op dat moment, is het gedicht zelf niet op papier of zo vervat. Dus ik denk dat die dimensie er altijd wel is. Hoewel we misschien op bepaalde momenten andere klemtonen leggen. Dat is ook prima. Maar ik denk dat over het algemeen, zeker wanneer we denken aan bijvoorbeeld de poëtische functie van taal, zo van Roman Jakobson, is heel bekende. Bijna definitie van poëzie. Poëzie wordt gekenmerkt door poëtisch taalgebruik. Dan wordt toch altijd de nadruk gelegd op het medium of op de code. Maar het probleem is natuurlijk een beetje dat die code soms verwaterd is tot taal alleen en niet tot woorden. En niet tot de drager. Dus ja, ik zou niet zeggen dat er echt een verwarring is, maar gewoon een kwestie van positionering. Ja.
En als jij dan naar het werk kijkt van Rosalie Heers en Anne Carson en materialiteit, of misschien moeten we zeggen vorm, het is ook weer een heel lastig woord.
Ja.
Waar valt jouw oog dan op of jouw oor?
Ja, het voorbeeld dat we net bespraken met die haakjes is natuurlijk heel kenmerkend. Dus dat is echt zo'n materiële ingreep waarvoor je ook de pagina nodig hebt. Witregels zijn andere, misschien minder opvallende voorbeelden. Maar wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het werk van Anne Carson, dan zie je dat vooral zij nog verder gaat, zou ik zeggen. Heers is ook erg, je zou kunnen zeggen, begaan met de materialiteit van de taal. Ze is natuurlijk een componist, dus het woord voor haar zijn materialiteit, zijn klank, alles daaromheen is heel belangrijk. Maar bij Anne Carson misschien, dat weet ik niet, door haar achtergrond in vertaalwerk, heeft haar, ik zou zeggen, nog meer gevoel voor, zou je kunnen zeggen. Bij Carson zie je vaak hoe het materiële werk, dus de manier waarop het is gecomponeerd, zou je kunnen zeggen, bijna volledig samenvalt met het object. Dus om een heel concreet voorbeeld te geven, en Carson heeft een heel bekend werk, Nox heet het, dus Nacht in het Nederlands. En dat gaat eigenlijk, zegt ze, over een zoektocht naar haar overleden broer, die ze toen al op het moment dat hij overleed al lang niet meer had gezien. Dus het is eigenlijk een soort zoektocht naar hem, zelfs na de dood. En dat boek is vormgegeven als een soort box, zou je kunnen zeggen, of lijkt een beetje misschien op de voorkant ook op een grafsteen. Het werk zelf heeft een accordeonformaat. En je moet dus eigenlijk, om het werk te lezen, heel het werk ontrollen. Het is ook heel lang. Je hebt er een vrij grote ruimte voor nodig. Dus je wordt ook geconfronteerd echt met de materialiteit van dat werk. Als je niet oplet, scheuren de bladzijden ook en zo, omdat het heel zwaar wordt. En je ziet dan natuurlijk meteen verschillende parallellen met die zoektocht naar haar broer. Dat het een zwaar proces is, dat je moet opletten, dat je daar ruimte voor nodig hebt om hem te rouwen enzovoort. Dus daar is het nog opvallender bij het werk van Carson.
Ja. Het doet me denken aan mijn eigen onderzoek, onder andere naar straatpoëzie, waarbij die materialiteit echt onderdeel kan zijn, vaak is, van de betekenis tot standkoming. Het is wat jij nu beschrijft, je moet als ontvanger of gebruiker van haar werk, moet je echt handelen. Je moet iets doen. Je moet echt je handen gebruiken, niet alleen je ogen, om het werk te kunnen ontsluiten eigenlijk.
Ja.
Om het toegankelijk te maken. En bij sommige straatgedichten moet je bewegen. Dus dan moet je bijvoorbeeld naar beneden kijkend lezen wat er op de stoep staat, of wat er in stenen gebeiteld is, of langs een hek fietsen en vanaf een bepaald perspectief kijken om het gedicht tot je te kunnen nemen. En dat heeft effect op betekenis tot standkoming, wat natuurlijk kan verschillen per gebruiker. Of dat is in ieder geval mijn overtuiging. Bij Rosalie Heers hebben we ook nog te maken met projecten rond digitale poëzie, waaraan ze heeft meegewerkt.
Ja.
En dat is weer een andere vorm van materialiteit. Soms moet de gebruiker ook handelen, klikken, scrollen, om de poëzie te kunnen lezen of horen. Speelt dat ook een rol bij jouw onderzoek, de materialiteit van die digitale vormen?
Nee, en dat is niet omdat het me niet interesseert, maar het is eigenlijk omdat ik digitale poëzie als een totaal andere vorm van poëzie zie. En ik vond het heel moeilijk om beide tegelijkertijd te doen, of toch op zijn minst in een vergelijkende studie met het werk van Carson. Ik noem het wel, maar ik bespreek het verder niet, omdat ik echt vind dat het zoals je zegt, ook een totaal andere beleving is, waar ook heel veel achter zit, ook qua code enzovoort. Het werk komt helemaal op een totaal andere manier tot stand. Ook jouw ervaring als lezer of gebruiker is compleet verschillend. Je zit echt in een totaal ander onderzoeksdomein dan klassieke poëziestudie. Dus daarom dat ik ervoor gekozen heb om het niet te doen. Net zoals ik bijvoorbeeld de performances van En Carson niet bespreek. Omdat je ook daar, wanneer je als toeschouwer in dat auditorium zit, je kan, ik vind het heel moeilijk om een parallel te trekken van het lezen van poëzie, wat toch vaak een keuze is. En voor mij is dat niet hetzelfde als iets wat, je zou kunnen zeggen, in real time met jou gebeurt. Ja, natuurlijk, bij digitale poëzie heb je meer, je zou kunnen zeggen, agency als gebruiker. Ik vond het eigenlijk om haar digitale poëzie recht aan te doen, dat een apart project zou zijn. Ja.
Over performance en in real time gesproken, ja. Zullen we misschien naar een gedicht van Anne Carson gaan dat jij wil voordragen?
Ja, graag. Dus ik zei, Anne Carson's werken hebben vaak, zijn heel geconstrueerd. Dus ook in dit geval, het werk heet The Beauty of the Husband. Het is eigenlijk een lang gedicht of een lang essay, zou je kunnen zeggen. Dus ik ga alleen het openingsgedicht lezen, maar het zegt meteen heel veel. Dus het is in het Engels, maar het is ook vertaald naar het Nederlands trouwens. I dedicate this book to Keats. Is it you who told me Keats was a doctor? On grounds that a dedication has to be flawed, if a book is to remain free and for his general surrender to beauty. A wound gives off its own light, surgeons say. If all the lamps in the house were turned out, you could dress this wound by what shines from it. Fair reader, I offer merely an analogy, a delay. Use delay instead of picture, a painting, a delay in glass, as you'd say, a poem in prose, or a spittoon in silver. So Duchamp, of the bright strip bare by her bachelors, which broke in 8 pieces in transit from the Brooklyn Museum to Connecticut, 1912. What's being delayed? Marriage, I guess. That swaying place, as my husband called it. Look how the word shines. Maar ik denk dat wat vooral opvalt is dat Anne Carson dat huwelijk of de pijn, dat huwelijk dat eigenlijk uiteenvalt, vergelijkt met een fysieke wonde. En daar gaat ze dan meteen een intertekst aan verbinden. Dus hier in dit geval het werk van John Keats. En John Keats, die natuurlijk gekend is om zijn gezegde beauty is truth. Dus wat mooi is, is waar. En zo kan je dan meteen beginnen denken, oké, als hier Keats wordt opgeroepen, dan, en het gaat over het huwelijk, dan gaat het misschien om the beauty of the husband. Het gaat misschien om de schoonheid van de echtgenoot, die daardoor een soort waarheidsgehalte krijgt. En ja, zo word je eigenlijk meteen een soort web van referenties en ideeën gesleurd.
Ja, want als we het hebben over denken en weten, kennis, cognitie, dan vind ik de opening van het gedicht, dus dat is na het stukje over Keats, want dat is een hele lange titel voor de luisteraars. A wound gives off its own light, surgeons say. Hè, dan dacht ik als lezer, oh, interessant. Dat wist ik niet, dat wonden dat doen. En er staat ook nog een soort semi-bron bij of zo. Hè? Er worden eigenlijk chirurgen aangehaald als experts. Ja. Vind ik meteen een fascinerend voorbeeld van kennis of waarheid in poëzie. Mm-hmm. Ja, moeten we het dan lezen als waar? Hè? Dan lees je door en dan gaat het nog steeds over dat licht. Maar dan staat er, en dan word je als lezer ook echt letterlijk aangesproken, fair reader. Nee, dit is maar een analogie. Of wat volgt is een analogie, hè, dat is eigenlijk ambigu. Maar je wordt eigenlijk meteen weer op het andere been gezet van, oh nee, dit is natuurlijk geen kennisoverdracht via poëzie.
Ja, exact wat je zegt. En ook, eigenlijk heb ik het nog niet opgezocht, misschien omdat ik het minder belangrijk vond. Of toch niet voor de leeservaring. Maar Anne Carson is ook wel een beetje gekend om voor het spelen met waarheid of met referenties. Dus soms geeft ze wel echt referenties en dan zie je dat in de noten op het einde van het werk. Maar heel vaak doet ze dat ook niet of verzint ze eigenlijk gewoon dingen, zou je kunnen zeggen. Dus of dat klopt van wondes, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze geeft dan inderdaad meteen ook nog een ander voorbeeld. Dan haalt ze Duchamp aan en om zo ergens duidelijk te maken dat ze iets aan het uitstellen is. Het geeft dan ook wel antwoord op de vraag. Uiteindelijk door te zeggen, het is inderdaad het huwelijk of ja, dit verhaal dat ik aan het uitstellen ben door terug te grijpen op weetjes of zo.
Om even een parallel te schetsen met het gedicht van Rosalie Heers dat we eerder bespraken. Ook hier zijn er heel veel visuele kenmerken, hè, die onze luisteraars niet kunnen horen, die mm-hmm. heel erg betekenisdragend yeah. zijn, denk ik. Bijvoorbeeld de witregels. Mm-hmm. We hebben te maken met een stuk of 1, 2, 3, 4, 5, 6 witregels in dit gedicht. Onder andere rond het woord delay of delayed. Ja, dus ja. misschien wel een iconische lezing van mm-hmm. Uitstel dat ook in het wit van de pagina terug te zien is.
Ja, ik denk hier inderdaad voor het woord delay dat het, ik wil niet zeggen vrij duidelijk, maar inderdaad dat die iconiciteit heel erg op de voorgrond treedt. Maar wat ik eigenlijk niet heb gezegd, omdat ik de ondertitel van het werk niet heb gelezen, het heet The Beauty of the Husband. En de ondertitel is A Fictional Essay in 29 Tangos. Dus een fictioneel essay, 29 tango's. In mijn onderzoek heb ik ook al gekeken naar die witregels, omdat ze inderdaad heel opvallend zijn. En wat je net zei over kennis, ligt echt aan de basis van dit lange gedicht, zou je kunnen zeggen. Omdat ze eigenlijk, dus de echtgenoot en de... echtgenoten en de echtgenoot, zou ik kunnen zeggen dat ze vechten of in een soort strijd verwikkeld zijn om die waarheid. Die waarheid over het huwelijk, over wat er eigenlijk is gebeurd tussen hen, over wie misschien in de fout is gegaan, over waar het is misgelopen. Dus dat ze daar eigenlijk, dat ze daar nog niet over eens zijn en dat ze daarom aan het uitstellen zijn. Dat ze het niet kunnen afronden, het proces. En dus die witregels zou je een beetje kunnen lezen als ook een soort ritme dat in die strijd tussen twee partners, dat in die strijd ligt. Dus heel vaak, misschien niet per se in het openingsgedicht, omdat hier alleen de echtgenoot aan het woord komt, dus de vrouw en nog niet de partner, maar vaak kan je die witregels relateren aan een gesprek tussen zijn beiden bijvoorbeeld, wie neemt het woord, maar ook tussen eigenlijk de manier waarop die kennis wordt vormgegeven en hoe ze gaan negociëren. Het is ook de visuele vormgeving, je hebt ook met elke keer één tango, zou je kunnen zeggen, gevolgd door een paar woorden van John Keats. En dat zorgt natuurlijk ook voor een bepaald ritme. Bakent die tango's letterlijk af, materieel, fysiek, maar ook het zorgt ook voor een bepaalde dynamiek tussen hen beiden. Dus heel idee van dynamiek, van waarheid, van dansen. Want het huwelijk natuurlijk zit eigenlijk allemaal vervat in hoe de bundel is vormgegeven. Ja. Materieel.
Iets anders wat mij opvalt in dit gedicht zijn die aansprekingen. We mm-hmm. hebben dat hele expliciete fair reader. Mm-hmm. Maar in de titel hebben we ook een you. In een vraag die tussen haakjes staat, is it you who told me Keats was a doctor? Er worden ook andere vragen gesteld in het gedicht. What is being delayed? Dus er zit eigenlijk een impliciete lezer of een reële mm-hmm. lezer die wordt aangesproken. Of het is zo'n, dat noem ik soms de voetbal-jij-vorm. Ja, je loopt op dat veld en je moet iets, zoiets, dat het eigenlijk over jezelf gaat. En dat brengt me eigenlijk bij de vraag, hoe moeten we deze oeuvre zien? Hè? Moeten we het zien als poëzie? Moeten we zeggen het is lyriek? Want we hebben al eerder gezegd, lyriek heeft met affect te maken, met emoties. Mm-hmm. Maar in sommige definities van lyriek heeft lyriek ook te maken met aansprekingen. De lyrische aanspreking van de lezer of van een afwezige, mm-hmm. waartegen die emoties worden geuit. En dan zijn wij misschien afluisteraars of zo. Hè? Dat wij als lezers of luisteraars dan eigenlijk kennis nemen van iets wat niet voor ons bedoeld is. Ben je daar ook mee bezig, het verschil tussen dat soort concepten van poëzie en lyriek?
Ja, zeker. Ik denk vooral wanneer je met het werk van Anne Carson geconfronteerd wordt, word je daar een beetje toe verplicht. Omdat er vaak wordt een heel... Ja, lyrische of bejubelende termen over haar omgang met genre gesproken, dat ze dingen schrijft die nog nooit zijn geschreven. Ja, of dat echt klopt, weet ik niet. Maar het klopt wel inderdaad dat ze geen klassieke opvattingen van lyriek of van poëzie volgt. Dus ik had het ook, we hadden het net over haar performances, dus dat is natuurlijk ook wel een stapje verder. Maar wanneer we ons nu beperken tot het geschreven boek, dan zie je inderdaad dat ze eigenlijk constant een soort... Je kan het lezen als een... Om het eenvoudig te stellen, als een soort weerspiegeling van haar eigen positie als auteur. Of ik moet zeggen, als dichter en als klassica, als professor, onderzoeker. En dat ze eigenlijk daardoor constant alterneert tussen dat lyrische perspectief, zou je kunnen zeggen, en dan dat meer wetenschappelijke, essayistische. Dus om dat op te lossen, of om gewoon om daar mee te kunnen omgaan, want het is natuurlijk, het is niet iets wat je moet oplossen, vind ik. Dus dat is misschien het verkeerde woord. Maar om daarmee te kunnen omgaan of om dat theoretisch te kunnen duiden, werk ik zelf met theorie van Modi. Dus waarbij je eigenlijk zegt dat in elke tekst er verschillende tekstsoorten aanwezig zijn, maar dat de ene tekstsoort meer op de voorgrond treedt dan de ander. Dus bijvoorbeeld in een typisch klassiek gedicht zal de lyrische modus bijvoorbeeld een heel sterk aanwezig zijn. En misschien zijn andere modi nagenoeg niet aanwezig. Dus dat zou kunnen. Maar in het werk van Carson en Hirst zie je dat naast die lyrische modus ook vaak een meer essayistische modus aanwezig is. En soms zelfs een narratieve modus, omdat het een lang gedicht is. Dus natuurlijk is er een soort verhaal, hoewel ja... Ik zei, het is een strijd om die waarheid, dus het is geen afgebakend verhaal. We krijgen eerst eerder een verhaal in wording of zo. Dus in dat opzicht kan je hun werk niet klassiek lyrisch noemen of geen klassieke poëzie, omdat je eigenlijk altijd die andere tekstsoort hebt die aanwezig is.
Nu weten we dat deze genre kwesties onder andere gaan over een leeshouding, hè, van een lezer of een luisterhouding. En in het geval van een leeshouding spelen visuele aspecten ook mee om iets wel of niet, bijvoorbeeld als poëzie of lyriek of proza of songtekst, te definiëren. We hadden het net over het wit in de poëzie. Hè. Dan denken we natuurlijk ook aan het proefschrift van Era van Dijk over de betekenis van wit in poëzie. Maar jij gebruikt ook onder andere het boek Visualization and Interpretation uit 2020 van Johanna Drucker. Dus jij bent eigenlijk bezig constant met die koppelingen. Wat moeten we daar eigenlijk mee? Hè? Want dichters die doen maar wat. En wij rennen daar eigenlijk achteraan als poëzieonderzoekers. Ja. Wat moeten we daarmee? Hè? Ook in deze hele nieuwe hedendaagse vormen van poëzie... Die eigenlijk gemaakt worden terwijl wij er onderzoek naar doen.
Ik denk door wat je net zegt... de reden waarom ik ook altijd ben blijven vasthouden aan het etiket poëzie... voor het werk van Anne Carson, wat niet altijd zo is... het laatste... wetenschappelijke werk dat aan haar oeuvre gewijd is, heet Anne Carson, de Class Essayist. Ik weet niet of het al verschenen is, komt deze maand uit, denk ik, van Elizabeth Coles, die in Barcelona werkt. En ze noemt haar een Class Essayist, dus een essayist vooral. En zij ziet, natuurlijk stelt ze dat label ook in vraag en zegt dat er ook die openheid is voor poëzie, maar ziet haar toch vooral als een essayist, als iemand die transparant is, als glas in haar werk, waardoor het net zo bevreemdend over kan komen. Maar als je inderdaad kijkt naar de manier waarop het werk is vormgegeven, dan vind ik dat je dat heel dat je niet om die lyrische modus heen kan. De meeste lezers zullen dit gedicht, volgens mij ook al heet het een essay, wanneer je naar de ondertitel kijkt, zullen dit als een gedicht lezen door de manier waarop het is vormgegeven. Wat Johanna Drucker zegt, is dat eigenlijk al onze ideeën van kennis, gewoon hoe wij informatie opnemen, in het algemeen dat altijd visueel verankerd is. Dus dat je niet tot een bepaald idee van iets kan komen, of ja, dat kan misschien wel, maar meestal niet, dat niet losstaat van hoe je dat ziet, letterlijk. Dus in dat opzicht ben ik het niet helemaal. En zeker ja, ook voor het werk van Rosalie Hirst. Ze heeft wel meer wat we noemen proza-gedichten. Dus dan krijg je eerder een soort woordenstroom die als proza is vormgegeven, zonder witregels en strofes enzovoort. Maar ook bij haar speelt de manier waarop de gedichten visueel zijn vormgegeven een heel belangrijke rol.
Zou je misschien een voorbeeld kunnen geven van zo'n proza gedicht van Rosalie Heers?
Ja, zeker. Die vind je vooral in haar bundel Geluksbrenger. Ik denk dat een van haar bekendste gedichten in dat geval heet, eventjes kijken uit de reeks, Geluksbrenger Sporen, Toen leerde ik, is een heel bekend gedicht. Dat ook digitaal trouwens is gebracht. Maar ik zal misschien een korter gedicht voorlezen. Het heet Levenslopen, diezelfde reeks. Omdat, ja, zoals jullie zullen merken, is er echt een soort effect van een woordenstroom. Dus ook om te volgen kan het moeilijk zijn. Levenslopen, het geluksbrenger. Wordt iemand wakker in een glazen kist, leert krijsen als gevuld konijn, zit onder een vleugel, weet het verschil tussen vraag en antwoord niet, speelt met zand, leest een boek over een muis, bouwt stuwdam in het dal, in het bos naast oude koelkasten, rookt in het vossenhol, kust een jongen, wordt ongesteld, huilt de straat over, barricadeert de zolder, houdt gestolen violen in een zinken tijl op het balkon, een schimmel op de muur, luistert vanaf een oude Brits naar krakende plaat, draait de hele nacht, verlaat een prins, nooit gekust, herinnert zich muziek, vindt de liefste liefste, ruikt de as van verkoolde lichamen, droomt de dood, is thuis in muziek. Dus ja, ook hier kan je heel veel over zeggen. Dat ook vooral door die gecomprimeerde stijl waarbij ze voegwoorden enzovoort weglaat. Dus je krijgt bijna alleen werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Dus heel veel informatie in een heel beperkt aantal woorden eigenlijk. Je kan er zelf een soort verhaal in traceren, maar het wordt niet expliciet gemaakt. Dus je hebt wel iets narratiefs, maar toch ook niet echt een verhaal. Tegelijkertijd is het taalgebruik ook nog altijd heel lyrisch. Dus als we eventjes kijken naar een voorbeeld. Krakende plaat, draait de hele nacht, verlaat. Al die A-klanken, je kan moeilijk zeggen dat dat, ja, het kan toeval zijn, maar je merkt toch nog altijd dat het heel door en door gecomponeerd is. Dus het is eigenlijk een goed voorbeeld van hoe die verschillende modi ook samenkomen in één gedicht.
Ik wil even terugkeren naar die twee belangrijke concepten in jouw proefschrift, waar je mee bezig bent, voelen en denken in poëzie. Waar zit de potentie van die twee concepten voor ons als poëziegebruikers, maar misschien ook in het onderwijs of in de verspreiding van poëzie. Wat hebben we eraan om meer te weten over hoe dat werkt?
Ik denk dat hun poëzie ons wel op een andere manier, zoals veel poëzie, maar toch op een andere manier laat kijken naar het idee van kennis. En zeker vandaag de dag lijkt me dat heel belangrijk over de manier waarop we met informatie omgaan. In het digitale tijdperk, reflecteert daar ook expliciet op trouwens. Maakt zelfs ook gebruik van zoekmachines. Google bijvoorbeeld, om bepaalde gedichten te genereren. Maar ik denk dat hun poëzie ons laat zien dat, ja, dat poëzie niet alleen over voelen gaat. Of eigenlijk andersom, dat kennis nooit louter iets cerebraals is, dat het eigenlijk altijd in een bepaald lichaam, in een bepaald mens tot stand komt. En doordat ze dus een soort van explorerende, ja, geest is een vreemd woord, maar explorerend denken in hun werk laten zien, besef je ook wel, als we bijvoorbeeld teruggaan naar dat gedicht, dat eerste gedicht dat we bespraken over die spiegel en de blik en de aanraking van de ander en van familiegeschiedenis en over tijd, percepties en hoe die samenkomen en hoe het verleden, het heden doorwerkt enzovoort, dan besef je toch ergens, oké, er is niet het idee van hoe we ons zien, is niet, dat staat niet vast of zo. Dat is nu een heel eenvoudig voorbeeld, maar er zijn er echt heel veel natuurlijk in hun werk. Dus ik denk dat dat de grootste bijdrage is van hun poëzie, dat ze ons eigenlijk een beetje, ook letterlijk met de neus op de feiten, tussen aanhalingstekens, drukken. Want ik denk niet dat hun werk over feiten gaat. Maar net dat ze aantonen dat feiten altijd menselijk zijn. En dat wij die vastleggen. Maar dat eigenlijk in principe alles open ligt qua mogelijkheden om te denken.
Kunnen we dit ook verbinden aan gedachtegoed uit gender studies en postkoloniaal denken en wetenschapsfilosofie, dat kennis altijd gesitueerd is? Dat we altijd iets weten vanuit een bepaalde positie. Kennis is nooit universeel of tijdloos of neutraal of objectief. Past het ook in die denkstroom?
Ja, heel zeker. Voor het werk van Heers doe ik zelfs expliciet een beroep op dat idee van een gesitueerd denken. Omdat je eigenlijk, als je wil natuurlijk, in veel gedichten echt een explorerend denken kan zien waarbij een bepaald object verbonden wordt aan een plaats, aan een tijd, dus aan herinneringen vooral, ervaringen, aan mensen, aan acties enzovoort. Dus je ziet eigenlijk hoe een bepaald subject dat object waarneemt of welke betekenis dat object voor die persoon heeft. Net zoals het voor iedereen zo is, maar we negeren dat gewoon. Ook om pragmatische redenen in de realiteit. Dus een stoel is een stoel. En terwijl ja, jij hebt misschien een totaal ander idee over die stoel waarop we nu zitten dan ik. Dus voor Heers zeker. En in het algemeen ook zien we een grote nadruk op het lichaam in beide oeuvres. Maar ook hoe het lichaam voelt, beweegt, ja, denkt. En dat wijst natuurlijk ook op die gesitueerde belichaamde dimensie van kennis, omdat je zo eigenlijk geconfronteerd wordt met het perspectief van één iemand in zijn of haar totaliteit.
Zou jij een voorbeeld kunnen geven van een gedicht dat jou persoonlijk heeft geraakt en dat jou persoonlijk anders heeft doen denken of anders heeft doen zien?
Ja, zeker. Misschien een gedicht van een andere auteur. Om wat afwisseling te bieden. Een bundel die me persoonlijk erg heeft geraakt is Ankerkruis Hart van Sophie Verdoot. En dan vooral eigenlijk het slotgedicht. En het is ook interessant, want de titel van het slotgedicht is Ultima Thule. Dat begrip verwijst eigenlijk naar het einde of de grenzen van de wereld toen, in de klassieke oudheid. Maar ook niet alleen letterlijk de wereld, maar de gekende wereld, dus wat men wist. Dus ik zal het eventjes voordragen. Hoe we plat op de buik door het zonnestelsel kruipen, geen terugweg meer in het kielzog van een hond, die de kruimels oplikt recht voor onze neus. Dezelfde wetten gelden overal. Ook sterren zijn of dwerg of reus. We noemen de grote beer en de kleine beer alsof taal ze ooit kan temmen. Ik ben zo één met jou in mijn verval. Laat me het uniform van mens van je lichaam scheuren. Laat me de zware helm van je schedel lichten. Vergun me om je naar de uitgang te leiden. Ik zal de stenen onder je voeten zacht kneden. Ik zal de bochten op je pad met mijn blote handen rechten. Als je door de deur stapt, weet dat we alle lichten aanlaten in huis en dat niemand zich te slapen legt tot je aangekomen bent, daar waar je betekenis verschuift. We bedekken onze oren wanneer je door de geluidsmuur breekt met een onnoemelijke knal. De woorden, de verhalen, het aanhoudende vechten, mijn appel op het heelal, het gaat niet over mij, maar over jou en jou en jou, maar over jou vooral. Dus toen ik het eerst las, ik vind dat je meteen een soort spanning ziet tussen twee interpretaties. Langs de ene kant doet het mij wel sinds meteen denken aan de dood, alsof je afscheid van iemand moet nemen. Iemand die door een deur stapt, iemand die door een geluidsmuur breekt. Er wordt ook gezegd, laat met uniform van mens van je lichaam scheuren. Dus alsof er een soort overgang is naar een andere levensfase of zo. Er wordt ook over de grote en de kleine beer gesproken. Dus misschien het idee van opgaan of zo in het universum. Maar anderzijds is er ook die nadruk op taal. Het gaat niet alleen om die persoon of die geliefde van wie het lyrisch ik hier afscheid neemt, maar misschien ook om de transformerende impact die die persoon op hem of haar gehad heeft. Dus dan kan je die geluidsmuur ook op een andere manier interpreteren. Niet als iemand die verdwijnt en door een muur breekt naar een andere frequentie of zo die we niet kunnen horen, maar misschien iemand die andere woorden, andere verhalen gecreëerd heeft en die echt bovenmenselijk is, maar dan niet omdat die gestorven is, maar misschien gewoon omdat die zo bijzonder is voor het lyrisch ik. Of misschien is het beide tegelijkertijd. Dus zo had ik nog nooit naar de dood gekeken, moet ik toegeven. Ja.
Een hele mooie afsluiting. Bedankt voor het delen. We wensen je allemaal heel veel succes met het afronden van je proefschrift. Ik kijk er in ieder geval zeer naar uit om het boek te lezen. Dankjewel Helena van Praat.
Dankjewel Kila.
Dit was een podcastaflevering van De Reactor, Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek. Ik wil Helena van Praat, mijn gast van vandaag, zeer bedanken. Ik bedank de Universiteit Utrecht voor het gebruik van de studio. Ik bedank Thibaut Cornier voor de montage van de podcast en Afra Kiezenbrink voor de promotie en verspreiding. Aan de luisteraars, neem zeker een kijkje op dereactor.org als je meer interesse hebt in literatuurkritiek in geschreven of podcastvorm. Op dit moment zijn we een themareeks aan het ontwikkelen en publiceren. Dat heet Drempelstukken, mentale en lichamelijke diversiteit in de literatuur. Over de sociale, fysieke en politieke drempels die schrijvers, critici en personages met een beperking ervaren in de literatuur.